Goedemorgen. Heerlijk om jullie weer te zien. Om bij elkaar te komen en verder te gaan waar we in de afgelopen weken, de afgelopen 3 weken al mee bezig zijn. En we zijn bezig met Efeze. En vandaag zijn we aangeland bij hoofdstuk 4 van Efeze. En als we terugkijken naar de afgelopen 3 weken, eigenlijk naar de afgelopen 3 hoofdstukken, wat eigenlijk in de brief van Paulus geen hoofdstukken zijn, maar het begin van een totale brief, neemt hij ons alvast mee en hij zegt, weet je, het gaat om de genade. God lief hebben en hij had ons lief voordat hij ons al schiep. Dus hij neemt ons helemaal mee in die hele brief aan de Efeze om te zeggen, weet je, in hem zijn wij. Wij zijn in Christus. We zijn gered. We hebben genade ontvangen. En we zijn gezegend door hem. En dan zegt hij ook op een gegeven moment, ja, maar het is niet alleen voor de Joden, of alleen, maar het is voor iedereen. Want in Efeze 2 zegt Paulus op een gegeven moment, ja, jullie waren heidenen nog geen onderdeel van het verbond wat God met de Joden geschapen heeft, of gegeven, gemaakt heeft. Maar door het bloed van Jezus zijn jullie onderdeel geworden van zijn familie. Onderdeel geworden door het geloof. Er is geen verschil tussen Joden en niet-Jodenen. Nee, we zijn één. En dat schrijft Paulus zo'n 5 jaar nadat hij voor het eerst in Efeze geweest is. Hij heeft bij elkaar daar zo'n 2 jaar gewoond. Nee, 2 keer is hij daar geweest en heeft daar een periode van 2 jaar gewoond. En dan een paar jaar later, als hij in Rome in de gevangenis zit, schrijft hij deze brief aan de Efeziërs. Dus hij kent Efeze. Hij weet hoe die stad eruit ziet. Hij weet hoe het rook, misschien wel hoe het stonk, hoe druk het was. Waar de winkels waren, waar die kerk bij elkaar kwam en hoe groot het was. Jaren geleden, denk ik, 1 jaar of 20, Sison en ik waren 1 jaar getrouwd. Toen zijn we op vakantie geweest in Turkije en Efeze lag op zo'n paar uur afstand met de bus. En als goede toerist neem je die bus en dan ga je naar dat Efeze toe. Man, wat een massale bedoeling is dat. Echt bussen vol met mensen. Die denken, oh, ik ga de mooiste foto maken in Efeze waar niemand staat. Kansloos. Want het is daar zo verschrikkelijk druk. En allemaal bussen, veel mensen en heel veel van die verkoopstandjes. En die willen je allemaal iets verkopen wat je helemaal niet nodig hebt. En toch ga je even kijken. En dan zie je allemaal mooie steentjes, mooie foto's, mooie platen. Van allemaal dingen die je moeten laten herinneren aan het grote Efeze. Van hoe het daar 2000 jaar geleden was. En dat was groot. Het grote Efeze. Want Efeze was de 2e grootste stad van het Romeinse Rijk. De eerste was Rome, uiteraard. De 2e was Efeze. Ze hadden een zetel in de politiek van Rome, van het Romeinse Rijk. Het was de grootste handelsstad van Klein-Azië. De grootste havenstad. Dus waar de non-stop kwamen er mensen voorbij. Arbeiders, schepen, pelgrims, slaven, toeristen, mensen die daar gewoon woonden. Het is immens groot. Nu kun je nog naar het amfitheater kijken. Daar kunnen zo'n 25.000 mensen in. Iets meer dan het hierin kunnen. We zitten hier ongeveer met 200 mensen. Dus het is, nou ja, reken even snel uit. Het is heel groot. En Sison en ik liepen daar over die straten van Efeze. En als goede christen denk je, oh ja, hier heeft Paulus ook gelopen. Misschien heeft hij wel hier gestaan. Of misschien was dit wel de plek waar hij de mensenmassa toesprak over verander je leven. Ga Jezus volgen. Doe niet meer wat je altijd gedaan hebt, maar word een nieuwe mens. Dus wat hij al schrijft aan de brief van Efeze, heeft hij misschien wel daar 1000 keer uitgesproken naar mensen. Doe niet meer wat je voorheen deed, maar leef nu zoals Jezus ons dat voorgeleefd heeft. En dit is een echt een immens grote stad, de Efeze. En in Handelingen 19 kunnen we het verhaal lezen waar Paulus daar geweest is. Dat hij daar gewoond heeft. En er staat er, en ze had het evangelie verkondigd. En er was een groep van ongeveer 12 mensen die de kerk uiteindelijk was. En moet je nagaan, Efeze was een stad die uiteindelijk uitgroeide naar 200, 250.000 mensen. En er was een soort connectgroepje van 12 mensen die daar bij elkaar kwamen en de kerk vormden. En we weten niet, als Paulus deze brief schrijft, hoe groot ondertussen die kerk geworden is. Ze zal ongetwijfeld gegroeid zijn. Maar het is niet een hele grote groep. En dan zegt hij tegen hun, je moet stand houden. Want ze moeten wennen aan een nieuwe geloof. En Paulus, die was trots op ze. Hij zegt, jullie doen het geweldig. In Efeze 1 vers 15 staat ook, ik heb al gehoord over jullie geloof en over de liefde voor de heiligen. Jullie doen het tof, man. Goed bezig. Ik ben trots op jullie. En tegelijkertijd, zegt hij, je moet wel veranderen. Zeker de Joden in dat groepje, die kenden niet de verhalen van het verbond wat God had gesloten met de Joden. En daarom herinnert Paulus hun eerst, in het eerste gedeelte aan Christus. Want pas in hoofdstuk 4, wat wij kennen als hoofdstuk 4, gaat Paulus het pas hebben over de praktische dingen die wij kunnen veranderen. Hoe wij moeten leven. Maar in Efeze 2 vers 10 staat dit. Want hij heeft ons gemaakt totdat wij nu zijn. In Christus geschapen om de weg te gaan, de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. En hier beweegt Paulus alvast toe naar wat hij later gaat schrijven. Je moet de weg gaan die God heeft laten zien. Maar in eerste instantie, jij bent geschapen in hem. En zegt, hoe mooi is dat, dat hij begint en dat wij ook moeten begrijpen dat we opgenomen zijn in Gods familie. En als we begrijpen tot wie we behoren, tot waar we onderdeel van zijn, kunnen we ook anderen daadwerkelijk gaan behandelen zoals Jezus dat heeft voorgedaan. Het is van belang dat wij weten dat wij in Gods familie zijn. En dat begint bij genade. En onze rijke Nederlandse taal, klinkt een beetje cynisch, heeft het woord genade en genade. Alleen genade heeft twee betekenissen. Alleen in het Nederlands kunnen we dat niet goed uitleggen. En in het Engels is dat veel mooier uit te leggen. Waar genade wordt gesproken over mercy en over grace. En mercy is uiteindelijk iets. Hoe noem je dat? Ik moet het goed zeggen. Mercy is when we don't get the bad things we deserve. And grace is when we get something we don't deserve. Mercy is wanneer we iets zouden moeten krijgen, maar we krijgen het niet. Weet je, misschien ken je het wel als jongetje, of heb je ruzie op het schoolplein, en word je lekker dat worstelen, lig je onderop. En dan wordt er gezegd, genade, genade. Dat ze moeten stoppen met, oké, ik kan niet meer. Mercy is when we don't get. Wanneer we niet krijgen de dingen die we eigenlijk verdiend hadden. Genade daarentegen is dat we krijgen wat we niet verdiend hebben. En dat is waar Paulus over schrijft. Want we hebben niet verdiend dat we een onderdeel van Gods familie mogen zijn. Want we hebben slecht geleefd. We hebben niet verdiend dat God tegen jou zegt, ik zorg voor jou. En toch zegt God, ik heb genade. Ik heb grace. En vanuit dat perspectief mogen wij leven. Want als je zou vragen aan jezelf, wat is nou het verschil tussen alle religies? En waar verschilt nou het christendom zich ervan? Want dan, als je het gaat bekijken, elke religie zegt in de basis wel hetzelfde. Niet elkaar vermoorden, niet stelen, wees lief voor elkaar, wees goed voor elkaar, zorg voor andere mensen en verander. Elke godsdienst zegt dat. Het enige verschil is wat al deze godsdiensten zeggen is, verander en als jij veranderd bent, dan zal God jou accepteren. Dan zal die God jou accepteren. Jij moet eerst veranderen en dan zal die God jou accepteren. En dat is het grote verschil tussen elke religie en de godsdienst en de christendom waar wij in geloven. Want God zegt niet, eerst veranderen en dan accepteer ik jou. Maar door genade heb ik jou geaccepteerd. Niet om wat je doet, maar om wie jij bent. En daar neemt Paulus de mensen in Efeze in mee. Goede werken vloeien voort uit onze overgave naar hem toe. Niet onze goede daden zorgen ervoor dat wij geaccepteerd worden door God. Het evangelie is juist de aankondiging en de bevestiging dat God jou heeft uitgekozen. En daar neemt hij de Efeziërs in mee. Want in hoofdstuk 1, vers 4 staat al dat door genade, door grace, hebben wij God ontvangen. God heeft ons uitgenodigd in zijn familie. En dat is waar hij ons in meeneemt in het eerste deel. Daarom begint Paulus ook in hoofdstuk 4 met: en daarom ga ik jullie praktische zaken uitleggen. Daarom ga ik jullie laten zien hoe je dan dat kunt doen. Hoe je kunt veranderen, omdat het voortvloeit uit de genade die wij gekregen hebben. In respons op wat God voor ons heeft gedaan. Het is tijd voor verandering. En ja, voor deze gemeente is alles relatief nieuw voor deze mensen. Ze hebben nog niet zo lang geleden een beslissing genomen: ik ga Jezus volgen. Ik ga onderdeel worden van deze gemeente. Ik ben onderdeel van deze kerk. En voor hun waren een heleboel dingen nieuw. En God, of Paulus herinnert ze aan de eenheid. Want hij zegt, want zowel door mercy als door grace te tonen, schiep Jezus de mogelijkheid voor een eenheid tussen God en de mens. En als weerspiegeling daarvan is het onze opdracht om ook eenheid te tonen. Daar begint hij mee. En zegt, maak werk hiervan. In Efeze 3, vers 6 staat dat. En staat het volgende. Één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en een Vader van allen die boven allen is, door hem en in alles. Hij zegt, wees één. Get in the team, guys. You're part of that team. Je bent onderdeel daarvan. Doe daaraan mee. Maar hij tegelijkertijd ook zegt, niemand als christen of als gelovig is meer dan de ander. Wij zijn allemaal gelijk. We zijn één familie. En door eenheid te tonen kunnen we laten zien dat Christus Heer is. Dus wat ik al zei, deze brief is niet geschreven aan mensen die al jarenlang christen zijn. Dus het concept van eenheid was redelijk nieuw voor ze. Want ze waren egoïstisch. Het leven ging, wat ze altijd geleerd hadden, over hunzelf. En dan daarnaast het concept van één God. Was nog nooit over gehoord. Dat was niet wat zij kenden. Laat je even mee terugnemen naar Efeze. Naar die stad 2000 jaar geleden, die grote stad, mooie stenen straten. De tempel van Artemis is daar. En Artemis was de godin van vruchtbaarheid en voorspoed. En het was de grootste plek in de wereld, de toen bekende wereld, waar zij aanbeden werd. Haar tempel stond in Efeze, was de grootste tempel van Efeze. Zij werd daar aanbeden. En er was een godsdienst die gold over de hele wereld heen. Zij was de god van vruchtbaarheid. De bron van haar. Ze was de redder, de heer, de verlosser. Zo werd zij gezien als de hemelse godin. En in haar tempel, alleen haar tempel al, er waren rond de 1000 prostituees die heilige, rituele, seksuele handelingen deden als de ering, ter ere van wie zij was. Dus losbandigheid was heel normaal. En naast deze hele grote tempel waren er nog zo'n andere 50 goden. Zwarte magie. Dus als jij voor vruchtbaarheid ging je naar die god toe. Wilde je rijk worden, ging je naar die god toe. Had je een hekel aan iemand, dan ging je daarheen en dan liet je een vloek uitspreken over die persoon. Met zwarte magie. Allemaal methodes om goede en kwade dingen te doen door geesten te manipuleren. Dus maakt niet uit wat je nodig hebt. Weet je, een soort, kijk in Google. Welke neem ik vandaag? Welke God heb ik nodig? En allemaal waren ze daar te vinden. Dus het concept dat je bij één God voor verlossing kon zijn. En diezelfde God dat hij je vrijheid gaf. En dat diezelfde God zegt, ik wil voor jou zorgen. Was een totaal nieuw concept. En dan zegt Paulus aan het begin van dit stuk. Over één God. Één geloof. Één vrijheid. Eén doop. Eén vader. De God. Dat is waar die het over heeft. En we lezen ook in Handelingen dat op een gegeven moment is er een groep Joodse exorcisten die demonen bij anderen uitprobeerden te drijven, dat ze daarvoor de naam van Jezus gebruikten. Weer een andere naam. We voegen hem toe aan de lijst. Weer een andere naam waarmee we goed of kwaad kunnen doen. Hoe mis hadden ze het? Want ze hadden er niks aan. En we lezen ook in hetzelfde hoofdstuk dat degenen die tot geloof kwamen, boeken verbranden waarin hun theologie, hun theorieën, hun magie allemaal in beschreven stond. Maar dit hebben we niet meer nodig. Terwijl het was een heel normaal iets om daar onderdeel van te zijn. Dat te hebben in je huis. Boeken die gingen over één van de vele goden die jou verder konden helpen. Dus Efeze was een duister bolwerk. Een donkere plek van magie. En dan heb je dat kleine clubje christenen wat daar zit en die probeert daarin te leven. Die probeert daar te zoeken, hoe moet ik dit nu gaan doen? En het is heel begrijpelijk, dat zullen we later wel over hebben, in hoofdstuk 6. Paulus heel bewust schrijft over de geestelijke wapenrusting. Dat klinkt logisch als je weet, hoe ga ik me stand houden in deze donkere plek, waar vol van demonische, waar niks gaat over Jezus. Hoe ga ik me daar vasthouden als het alleen maar gaat over magie, over vereering, over rituelen, om andere mensen pijn te doen? Hoe ga ik me daarin staande houden als net nieuwe christen? Dan hebben we de geestelijke wapenrusting nodig om dat aan te doen. Concept van één God. Een totaal nieuw concept. En denk even hoe de oorspronkelijke lezers misschien wel gedacht zouden hebben. Hoe moet ik nou functioneren in Efeze? Hoe moet ik hier leven? Word ik wel beschermd tegen de krachten die, wat ik altijd dacht, die gebruik ik om andere mensen pijn te doen? Word ik daar nu wel zelf tegen beschermd? Als andere mensen dat over mij uitspreken of over mij uitroepen. Hoe staat Jezus ten opzichte van het hele geloof? Christus was genoeg voor redding, maar is hij ook genoeg voor bescherming? Dat was de worsteling waar zij doorheen moesten gaan. Geconfronteerd met de moeilijkheden van het leven in een goddeloze omgeving. Dat was hun Efeze. Wat is jouw Efeze? Waar leef jij in? In welke plek begeef jij je waarin je merkt, er is duisternis om me heen. Er zijn moeilijkheden om me heen. Ik ben aan het leren om als nieuwe christen te bewegen. Of misschien wel, ik ben al 50 jaar christen. Maar wat zijn jouw Efeses? Wat zijn jouw tempels? In welk gebied begeef jij je? Ik word aangevallen. Ik voel onrust. Ik voel geen vrijheid. Wat is jouw Efeze? Want als we weten wat onze Efeze is, dan zijn we ook in staat om te zeggen, hier wil ik doorheen breken. En dan zegt God, vanuit genade heb ik jullie al toegenomen tot mijn familie. En ja, ik ga jou helpen. Wat is jouw Efeze? En geconfronteerd worden met die moeilijkheden, of misschien met onze eigen moeilijkheden, zegt Paulus in het begin van deze brief, dit is het geopenbaarde evangelie van Jezus Christus. Het is geen mysterie meer. We mogen wandelen in die genade als onderdeel zijn van zijn familie. In vrijheid mogen we leren om anders te gaan worden. Te veranderen. En hier verbindt Paulus dus ook deel 1 en deel 2 van de brieven. Jullie hebben gehoord wat Jezus voor jou gedaan heeft. En het is nu tijd om te veranderen. Grow up. Hij zegt in vers 11 tot met 13, zegt hij, hey, wees niet meer als kinderen die heen en weer gedobberd worden. Word volwassen. Word volwassen. Groei. Verander je leven. Maar tegelijkertijd, jullie doen het geweldig. Want daar was hij mee begonnen. Dus jullie doen het geweldig. Ook al ga je door je eigen Efeze heen. Zeg God, ik zie jou. Ik hou van jou en je doet het geweldig. En dan begint Paulus in vers 2. Ik ga niet nog heel Efeze 2 of 4 door, hoor. Dus wees niet bang. Zegt hij, wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Even terugdenken, hè? Dat beeld waar zij in leven. Begrijp ik heel goed dat Paulus dit schrijft. Wees bescheiden. Wees lief voor elkaar. Bemoedig elkaar. Want we zitten allemaal hierin in deze moeilijke fase. We zitten allemaal in dit Efeze. Het is onze dagelijks worden we hiermee geconfronteerd. Dus help elkaar. Wees lief voor elkaar. Bemoedig elkaar, zodat je stand kunt houden. En zegt hij verder in vers 17 of 19, zegt hij tegelijkertijd, hoe leven de heidenen? Ga niet langer de weg van de heidenen met een loze denkbeelden. Want in hun geest heerst duisternis. Dat is wat hij naast elkaar zet. Wees lief voor elkaar, bemoedig elkaar, wees zachtmoedig, help elkaar. En ga tegelijkertijd niet de weg die de heidenen gaan. Want zij blijven vasthouden aan hun Efeze. Stop dit gedrag en wees vernieuwd in je geest. En vers 21 tot en met 23 schrijft Paulus hoe we dat kunnen doen. Dan zegt hij in vers 23, want ik doe hem in een andere volgorde. Wees vernieuwd in je denken. Dan zegt hij in vers 21, en wees, of baseer dat op je nieuwe kennis van Jezus. Dus even, verander je denken, gebaseerd op het beeld, je nieuwe kennis van Jezus. En leg daarom in vers 22 je oude leven af en ga een ander leven leven. En zeker vers 22 is mooi, maar hij zegt, hè, doe dat gebaseerd op je nieuwe kennis van Jezus. En wanneer Paulus schrijft over Jezus, hij schrijft ook heel vaak over Jezus Christus. En geleerden en onderzoekers hebben uitgezocht dat wanneer Paulus het schrijft over Jezus Christus, dat hij dan verwijst naar de Jezus Christus, naar de verheerlijkte Jezus in de hemel. Wanneer hij schrijft over Jezus, wijst hij daarmee naar Jezus die leefde op aarde. Die hier wandelde, die hier geboren is, die uiteindelijk ook gestorven is. Maar die liet zien door zijn gedrag heen, zo leef je een leven als volwaardig volgeling van mij. Dus Paulus zegt, doe dit op basis van je nieuwe kennis van Jezus, op basis van hoe hij hier op aarde geleefd heeft. Kijk naar hem. Focus hoe hij dat gedaan heeft. Jezus Christus, Jezus op aarde. En wat Paulus dan ook zegt, en het is wel veel mooier in het Engels. Hij zegt, it's not behavior modification, but it's soul transformation. Het is niet een verandering of een aanpassing van je gedrag. Maar het is een ziels, het is een hartstransformatie. Ik ga niet een beetje aan een paar knopjes zitten draaien, zodat ik er mooier uit kom te zien of beter uit kom te zien. Vanuit je hart een enorme transformatie. Kijkend naar Jezus. En zegt, leer Jezus kennen. Ontmoet hem. Verander. En ga kijken wat het verhaal van God is en hoe Jezus daarin leeft. Het is een proces van groeien. Hoe volwassen te worden. Je oude en de nieuwe mens. Niet wie je was, maar wie je nu bent. Doe weg die oude gewoontes en ga leven naar Gods karakter en wat Jezus ons laat zien. Jezus heeft dit voorgedaan. En hoe doe je dat dan? Paulus geeft er eigenlijk wel een concreet antwoord op. Verander je denken en je gedrag. Maar eigenlijk stap 1 is, identificeer wat oud gedrag en oud denken is. Wat ben ik aan gaan nemen als waarheid, wat niet waar is? En begin dan te accepteren van, ja, wat ik dus dacht dat waar was, is niet waar. En er tegenover ga ik zeggen, dit heb ik nu opnieuw geleerd en dit is de waarheid en daar ga ik het tegenover zetten. En zegt Paulus erna, en doe dat opnieuw. Het is niet één moment. Doe dat opnieuw. Morgen opnieuw. Wat waren mijn oude denkpatronen, mijn oude gedachtpatronen of gedragpatronen, wat niet juist is, tegelijkertijd waar hij wel zegt, dit is, zo kijken naar het leven van Jezus, hoe wij mogen leven, hoe wij mogen denken. En de dag erna opnieuw. Oh ja, welk stukje van mezelf is niet, is mijn oude mens, zoals Paulus schrijft. Hoe kan ik dat veranderen? Nieuw denken, nieuw gedrag en een nieuwe mens. Er is zo'n heel mooi verhaal dat iemand vroeg aan de kunstenaar Michelangelo. Van ja, geef je nu, je hebt deze, nu deze steen gekregen. En hoe ga jij beginnen om van deze steen dit prachtige beeld van bijvoorbeeld David te maken? Hoe kom jij van het proces van die steen, van het hele grote blok, naar het proces, of naar uiteindelijk dat prachtige beeld, wat iedereen zo mooi vond van David. Waarin hij zegt, ik zie geen steen. Ik zie David al. En ik haal weg wat niet daarbij hoort. Ik haal weg wat niet bij het beeld van David past. Dus hij kijkt niet naar de steen. Maar hij ziet in zijn gedachten, zo gaat David eruit zien. Dus ik haal dit stukje weg. Ik haal dat stukje weg. Ik haal hier nog wat weg. Want dat maakt het beeld van David, hoe die is, niet compleet. Als Paulus dan zegt, verander. Ga meer op Jezus lijken. Moedigt hij tegelijkertijd aan om naar onszelf te kijken. Niet als een steen of als een persoon waar, nog even waar we wat veranderingen in gaan doen. Maar op dezelfde manier zoals Michelangelo dat al instak. En zegt, ik zie Jezus in jou. Ik zie Jezus in mij. En ik ga steeds meer weghalen wat het beeld van Jezus en daardoor ook het beeld van de Vader vertroebelt. Om te groeien in een nieuw mens. En dat is ook onze tweede vraag. Naast de vraag van wat is jouw Efeze? Welk stukje steen moet jij, wil jij weg gaan halen? Zodat je nog meer het beeld van Jezus, als beelddrager van Jezus en als God, kan gaan laten zien. En tegelijkertijd mogen we terugkijken naar wat Paulus in die eerste drie hoofdstukken schreef. Jij bent opgenomen, geadopteerd in de familie van God. Jij bent onderdeel van mijn gezin door genade, door grace. Je hebt het niet verdiend, maar ik hou zo verschrikkelijk veel van jou dat ik je dit geef. En ja, jouw Efeze. Welke keuzes gaan wij vandaag maken? Wat Paulus zegt, grow up, get in the team. Je moet nu, nee maar, ga ervoor. En help elkaar. Bemoedig elkaar. Laten we gaan staan. Waar we tegelijkertijd ook een lied van overwinning zo meteen gaan zingen. Wat gaat over dat hij de verlosser is. Mag je misschien wel in gedachten nemen Wat is mijn Efeze? Wat is misschien mijn worsteling of mijn stukje steen wat ik vandaag wil afbreken? En dat ga ik beginnen met nieuw geloof in mijn denken te plaatsen door het proclameren van het lied wat we zo meteen gaan zingen. Want Hij is de verlosser. En ja, tegelijkertijd worstelen we met ons Efeze. Jouw onrust. Waarin je denkt, ik wil hier vrijheid in. Jouw pijn. Jouw oude gedrag of gewoontes. Jouw angsten die voortkomen uit de misschien wel omgeving waar al die tempels staan. Welke stap ga jij vandaag zetten? Verandering naar groei in volwassenheid. In Christus. Maakt dan niet uit hoe oud je bent. Vader, zo willen we ook deze dienst gaan afsluiten, maar tegelijkertijd ook gaan zingen en proclameren dat U onze verlosser bent. U bent goed en U heeft ons opgenomen en geadopteerd in uw familie. Door genade. En help ons om te zien hoe wij mogen veranderen, een zielstransformatie teweeg mogen brengen om uw grootheid te laten zien door ons eigen leven heen. We spreken vrijheid uit over angsten. We spreken vrijheid uit waar gebondenheden zijn. We spreken rust uit waar onrust heerst. Want wat we hebben gezongen, uw naam boven alles.